Ja, we gaan weer naar Romeinen 8. We zijn daar gebleven. Eigenlijk bij vers 2. Vers 1 eigenlijk, hè. En we hebben vers 1 behandeld, we gaan naar vers 2. En ik wil u gaan lezen Romeinen 8, vers 1 tot en met 4. En het is, denk ik, heel belangrijk juist deze verzen heel goed te vatten, omdat deze verzen eigenlijk de crux zijn waar het hier in die hoofdstukken van Romeinen om gaat. Paulus geeft ons hier eigenlijk de oplossing. En soms ook door de vertaling of soms ook door de moeilijke woorden, Bijbelse woorden die we vaak niet helemaal vatten, of de gedachtegang van Paulus niet helemaal kunnen vatten, gaat soms hetgeen wat hij zegt langs ons heen. En dat is, als dat gebeurt, erg zonde. Dat is heel erg jammer. Dus laten we proberen met elkaar ook vanmorgen die woorden van de apostel Paulus in die eerste vier verzen proberen te vatten. We gaan het eerst maar lezen. Romeinen 8 vanaf vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Een geweldig feit. Dat hebben we de afgelopen keer gezien. Dat is een zaak die staat zo vast en zeker als een huis. Dat is de situatie niet morgen of na mijn leven. Nee, dat is de situatie nu. Dat is de situatie thans, hier in het heden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien dat deze laatste zin van vers 4, in ons, hè, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest, dat die zin ook wordt gekopieerd naar het eerste vers, bijvoorbeeld in de Statenvertaling, terwijl het in de grondtekst helemaal niet voorkomt. Dan wordt het ook gemaakt en zo wordt ook vers 4 vaak opgevat alsof dat een voorwaarde is. Zo wordt vers 4 ook gelezen. En de Statenvertalers die dat zinnetje, die bijzin, hebben toegevoegd aan vers 1, hè, ten onrechte, die maken daar ook weer een voorwaarde van. Een voorwaardelijke zin. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Eigenlijk willen ze zeggen, er is geen veroordeling, ja, er is geen veroordeling, als je maar alleen maar naar de geest wandelt en niet naar het vlees. Want als je naar het vlees wandelt, dan is er wel veroordeling. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. En dat is nu het geval. En of kerkleer, of wij als mens, dat nou kunnen bevatten of niet, Paulus schrijft het als een feit. En hij schrijft het ook als een feit, zo moet u het ook opvatten, vers 4. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, en is het geen voorwaarde, maar een feit, wij, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En dat is een feit. Wij wandelen niet naar het vlees, zegt Paulus. Wij wandelen naar de geest. Je moet er geen voorwaarde van maken. Zo eindigt dit gedeelte. Dat is allereerst wat je goed in oog moet houden. Een wettische geest, hebben we vorige keer gezien, ja, die maakt er vaak van dat het voorwaardelijk moet worden gemaakt. Die zegt altijd, ja maar, als dan, dan kan je zomaar, enzovoort. Dat hebben we vele keer uitgebreid gezien. Die gaat eigenlijk tegen de schrift hierin. Als we gaan naar die woorden van vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan staat er die in Christus Jezus zijn. Ja. Die woorden in Christus Jezus horen niet alleen bij die verklaring van vers 1. Die zijn ook nodig wanneer de kracht wordt geopenbaard die ook waarachtig de vrijmaking bewerkstelligt dat er nu geen veroordeling is, dat wij vrij zijn van die veroordeling. Je zou kunnen zeggen, zonder dat Paulus begint met ons de verzekering te geven dat wij geaccepteerd zijn, dat we aangenomen zijn in het heden voor God en dat er nu geen veroordeling is, zou er voor ons in de praktijk geen mogelijkheid zijn om te groeien in genade. Om geloofsgroei te openbaren. Om te groeien in heiliging. Om te wandelen en te dienen in de geest. Te wandelen in de geest en niet naar het vlees. Als Paulus niet zou beginnen met het feit vast te stellen dat er nu geen veroordeling voor ons is. Ja, als hij dat niet zou stellen, dan zou dat betekenen dat we nog steeds in ons vlees zijn en dat wij onmogelijk in staat zouden zijn God te behagen. Daarom hebben we zo de nadruk gelegd de afgelopen keer op Romeinen 6 vers 22, waar staat, Romeinen 6 vers 22, maar nu, maar thans, datzelfde nu, datzelfde thans van Romeinen 8 vers 1, maar thans vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. En we hebben zo zwaar onderstreept, zo nadrukkelijk onderstreept, dat dat de goede volgorde is. Er is geen veroordeling meer. En de tweede stap, en thans dan nu vrijgemaakt van de zonde, en daardoor in de dienst van God gekomen, dat je geheiligd wordt, hebt gij tot vrucht uw heiliging, dat je apart bent gezet, in de dienst van God bent gekomen, en het einde van zo'n leven van een diener van God, aan het einde is daar het eeuwige leven. Die woorden in Christus Jezus zijn heel belangrijk, want die veroordeling die zit vast, dat er geen veroordeling meer is, dat zit vast aan hem. En helemaal niet aan ons. Ja. Ook die woorden in Christus Jezus, die komen ook terug in vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Sommige vertalingen die vertalen in mijn ogen beter. Die zeggen, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want waar is de wet van de geest des levens te vinden? In wie is dat te vinden? Waar werkt die wet? In Christus Jezus. De belangrijkheid daarvan zult u wel zien.
Hier zegt Paulus het over zichzelf. Mij vrijgemaakt.
Nou, hij heeft het over u. Want de wet des geestes levens heeft u. En daar sluit hij zichzelf ook bij in natuurlijk.
Staat mij.
Ja. 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 Hij bedoelt of hij, nou vertaalt u of mij. Hij bedoelt daar ons allen mee, de gelovigen mee. Laten we eerst eens inzoomen op, wat is nou de wet van de geest des levens? Let op, velen verstaan dit alsof dit refereert naar de heiligmakende invloed van de Heilige Geest in de gelovigen. Dat doet ook de MBG-vertaling, Want ze schrijven geest met een grote letter. Met een hoofdletter. Maar zo'n vertaling en zo'n verklaring is niet correct. Op welke wijze zou dat verklaard kunnen worden dat onze groei in genade die volgt eigenlijk de oorzaak is dat we vrijgemaakt zouden worden van de veroordeling. Want zo gaan ze draaien, hè, in de uitleg. In heel veel bijbelcommentaren gaat men zo draaien. De Statenvertaling gaat al toevoegen van die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die gaan het kopiëren in vers 1. En ook al doet de NBG-vertaling dat niet, in de verklaring die men geeft zeggen ze, je moet je eerst heilig maken en als je dan als het ware als een heilige leeft, dan zal er geen veroordeling aan het einde van je leven beginnen. Ze draaien de zaak helemaal om. Terwijl de Bijbelse volgorde is, er is geen veroordeling en omdat er geen veroordeling is, zal je worden in de praktijk van je leven worden vrijgemaakt en dat zal je gaan ervaren. En je moet door het geloof aanvaarden dat er nu in Christus Jezus geen veroordeling is. En daaruit dat feit gaan leven. Terwijl dat geheim wat Paulus hier openbaart eigenlijk vernietigd wordt door de leer van nee. De heiligmakende invloed van de Heilige Geest, hè, dat lezen ze dan. Dat is dan die wet van de geest des levens, dat lezen ze van, dat is de Heilige Geest, die moet zo in ons gaan werken, hè, dat we daardoor uiteindelijk vrijgemaakt worden van de wet der zonde en des doods. En als dat dan geschiet, oké, dan is er uiteindelijk geen veroordeling. Maar dat is de zaak op zijn kop zetten. Wij zijn niet vrijgemaakt van de veroordeling, omdat wij geheiligd zijn, of dat wij een heilige boom geworden zijn. Wij zijn vrijgemaakt vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat werd bewerkt voor ons, terwijl wij nog zondaren waren. He, zegt Romeinen 5 vers 8. Slaan we maar terug. Dat hebben we behandeld in het verleden. Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. En hij heeft zijn werk volbracht. En daarom is er geen veroordeling. Dat is helemaal aan zijn kant, niet aan mijn kant. Ik kan als verloste hoog en laag springen. Maar ik kan er niets aan veranderen dat Jezus Christus, toen ik nog zondaar was en toen u nog zondaar was, voor ons gestorven is. En hij zijn verlossingswerk heeft volbracht. En die veroordeling, dat er geen veroordeling meer is, omdat ik in Christus Jezus ben. Ja, ik kan hoog en laag spreken, maar dat is een feit. En daar kan ik gelukkig, maar, niets aan veranderen. Dat ligt helemaal niet meer aan mijn kant. Maar waarom ben ik verlost? En waarom is er nu geen veroordeling meer? Nou, dat is geschied met de bedoeling dat wij daarna geheiligd zouden worden. Daarna heiligen apart gezet zouden worden. In de dienst van God zouden komen. En dat we vrucht zouden dragen. Met aan het einde daarvan de vrucht van het eeuwige leven. Ja. Dat is geheim. En laten we alsjeblieft geen dingen van onszelf of eigen werk of eigen inspanning gaan inbrengen in deze teksten van Romeinen 8 vers 1 tot en met 4. Want wie is hier aan het werk? Jezus Christus is hier aan het werk. Niemand anders, niet ik. Christus is aan het werk. Dat staat er ook. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, niet die in mijzelf zijn, wordt niks van mij gevraagd. Want de wet van de geest des levens heeft u, en dat is ook weer een feit, in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat de wet, de oud-testamentische wet van Mozes niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God echter heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeelt in het vlees. Wie is hier aan het werk? God is hier aan het werk, door zijn eigen zoon te zenden. En dat is het werk van Christus, dat uiteindelijk erop uitliep, dat de zonde veroordeeld is in het vlees. In zijn lichaam droeg hij de zonden weg. Ja, inderdaad. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest. En dat is een heerlijk gevolg van het werk. Ja, Christus alleen is hier de ene grote werker. En laten we dus geen dingen van onszelf in deze verse inbrengen. Zelfs niet het nieuwe leven dat wij in Christus hebben ontvangen. Als wij vers 2 beschouwen, moeten wij ons realiseren dat de wet van de geest des levens en de wet der zonde en des doods ons duiden op wetten. Wetten. Het woord wet wordt heel vaak in de schrift gebruikt in de betekenis van de wet van Mozes. De wet die je vindt in het Oude Testament. Maar het woord wet wordt ook vaak in een vollere betekenis gebruikt. In de eerste hoofdstukken van Romeinen, Romeinen 2, 3, 4, 5 en 7, wordt wet vaak gebruikt in de zin dat het duidt op de wet van Mozes. Maar als je bij Romeinen 7 aankomt, dan ontdek je dat het niet meer over de wet van Mozes daar gaat, maar dat het woord wet in een diepere betekenis wordt gebruikt. Namelijk als je leest Romeinen 7 vers 21, dan lees ik, zo vind ik dan deze wet. In de NBG-vertaling staat regel. Ik weet niet wat de Statenvertaling zegt. Wet, ja. Zo vind ik dan deze regel, deze wet. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. We vinden hier dus in Romeinen 7 vers 21 een andere wet dan die wet van Mozes. Een wet die van binnen werkt. En welke wet ontdekken wij in ons leven nou, die in ons werkt? Nou, dat is de wet der zonde en des doods. Je ontdekt in je leven, dat heeft Paulus ook ontdekt, dat die wet der zonde en des doods in ons werkt.
Kan je dat zien als een wetmatigheid, dus als de wet van de zwaartekracht?
Ja, dat kan je zo zien. Zo vind ik dan deze wet, als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Maar juist van deze wet, zegt Paulus in Romeinen 8, zijn wij in Christus Jezus vrij gemaakt. Ja. Over die wet van de zonde en des doods, daar vallen nog meer teksten in Romeinen 7. Van als ik ga naar vers 23, dan kom ik die wet weer tegen, die wet der zonde en des doods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Dan heb je die wet der zonde en des doods. Hij zegt, ik zie een andere wet. Welke wet is dat? Dat is die wet der zonde en des doods. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. Welke wet is dat? Dat is de wet van de geest des levens. Ja. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is, in de leden van mijn lichaam is. Ja, ook die werking dus van de wet van de geest des levens vinden we ook al in hoofdstuk 7. Want in hoofdstuk 7, daar vind je die werking van die wet van de geest des levens, bijvoorbeeld vanaf vers 15. Hij zegt, en let dan op het positieve steeds in deze verse. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Maar wat bemerk je wel in deze tekst? Wat is nou het gevolg van die wet van de geest des levens? Nou, dat is dat hij zegt, want ik doe niet wat ik wens. Hij wenst het. Nou, dat is die werking van de wet van de geest des levens in hem. Ook vers 18. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig. Daar heb je het. Het wensen is bij hem aanwezig. De wet van de geest des levens werkt in hem. Hij wenst het. Alleen, hij faalt. Doordat de wet der zonde en des doods blijkbaar zo machtig is dat hij daar onder gebukt gaat. Ook in vers 22 kom je weer de wet van de geest des levens tegen, want hij zegt, want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Nou, dat kan alleen maar het gevolg zijn van die werking van de wet van de geest des levens. Hij verlustigt zich naar de inwendige mens in de wet Gods. En in vers 26 zegt hij, derhalve ben ik met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods. Ook weer de openbaring van die wet van de geest des levens. Ja, wat is dat steeds, die wetten? Die wet van de geest des levens en die wet der zonde en des doods. Het is allereerst, zegt hij, een wet. Wat is een van de eigenschappen van wet? Romeinen 7 vers 1, daar zegt Paulus, of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Oh, een wet heeft dus heerschappij. En laat ik het maar heel bot zeggen, die wet van de zonde en van de dood, die voert heerschappij over de mens zolang hij leeft. Ook over de gelovige mens. Net zo goed voor de gelovige mens geldt dat die andere wet, de wet van de geest des levens, ook heerschappij voert over de mens, over de gelovige, zolang hij leeft. Een wet voert heerschappij. Maar hoe lang? Zolang een mens leeft. En daar zit het geheim. Want tot hoe lang leven wij? Geestelijk. Tot hoe lang hebben wij geleefd? Ja, in onszelf leven we tot het eind van ons leven. Dan zijn we misschien 60, 70, 80, 90. Maar in geestelijke zin, tot wanneer hebben wij geleefd? Tot het moment in ons leven dat we Jezus Christus aanvaarden. En op het moment dat we in Christus Jezus zijn, toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, stierven wij met hem mede. We werden één gemaakt in zijn dood. En we zijn ook één gemaakt in zijn opstanding, hè? In zijn verrijzenis. En daardoor, de wet der zonde, die voert weer heerschappij over de mens, zolang hij leeft. Maar als ik gestorven ben, ben ik vrij van die wet. En daarom is het, Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest des levens die in Christus Jezus is, die wet van de geest des levens, het opstandingsleven van Jezus Christus, vind jij alleen maar in Christus. Daarom is die vertaling, van sommige Engelse vertalingen veel beter, die zeggen, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is het hele geheim. Ik zelf als mens, het is voor mij onmogelijk om los te komen van die wet, die regel die ik in mij vind, die wet van der zonde en des doods. Dat is onmogelijk. Maar het is Christus die me daarvan in de praktijk ook verlost. En verlost heeft.
Ik ga bij die beslissing twee wetten in.
Ja.
Zo moet je het al zeggen.
Ja. Indien ik in Christus ben.
Hij is in Christus van gekruisigd, maar hij is er nog.
Indien ik, ja, maar indien ik uit het geloof leef. En in Christus. En uit geloof leef en accepteer dat er geen veroordeling is dat ik vrijgemaakt ben. Kan ik worden geheiligd. En kan ik mijn weg vervolgen met blijdschap. Vrijgemaakt van de wet, der zonde en de dood. Indien ik naar mezelf kijk, ja, dan krijg je heel veel mijn zeven weer. Dan is het wensen bij mij wel aanwezig. Maar ja, het goede te doen, ja. Wat ik niet wens, dat doe ik dan. Dat lukt dan niet. De heerschappij van de wet der zonde en des doods vinden we niet alleen in Romeinen 7 al terug, ook in Romeinen 5 en Romeinen 6. De heerschappij van de wet, hoe is die nou gekomen? Ga maar eens naar Romeinen 5, vers 12. En die wordt daar eigenlijk al verondersteld. Er staat in Romeinen 5, vers 12, dat door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Nou, daar heb je die wet. Der zonde en des doods. Zo is die wetmatigheid, zoals Paul zei, hè, de wereld binnengekomen. En dat is door één mens geschied. Wie was dat? Dat was Adam. En allen die uit Adam geboren worden, die hebben in feite te maken met de heerschappij van deze wet der zonde en des doods. En gaan daaronder gebukt. Vers 14, wat staat er? Wie heerst als koning? Wie heerst in vers 14 als koning?
De dood.
Dat staat er, ja. De dood. De dood heerst als koning. En over deze hele schepping en over het hele mensengeslacht dat uit Adam is voortgekomen, heerst de dood. Als je naar vers 17 gaat, van Romeinen 5, vers 17, wat staat er dan? Door de overtreding van de een, van die ene, is dus de dood gaan heersen. Door de overtreding van die ene Adam, is de dood gaan heersen, die is tot heerschappij gekomen. In vers 18 staat, door één daad van overtreding is het dus voor alle mensen tot veroordeling gekomen. Door die ene daad van overtreding van Adam is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. En die veroordeling is in feite in Romeinen 8 vers 1 weggenomen, want er staat, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wat Adam veroorzaakte, wat leidde tot het binnenkomen van de wet der zonde, die kwam tot heerschappij, en de dood kwam tot heerschappij, en die is tot alle mensen doorgegaan, en die dood is gaan heersen, en er kwam een veroordeling van Gods wegen over de mens, die veroordeling, die heeft Christus weggenomen. Vers 19. Door de ongehoorzaamheid van één mens, en dat is weer Adam, door de ongehoorzaamheid van één mens, zijn zeer velen zondaar geworden. En ook nog vers 21 van Romeinen 5. De zonde heerst, ik wil hem lezen, de zonde, opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Ja. De zonde heerst dus als koning in de dood. Maar staat wel heerste, waarom? Omdat de genade is gaan heersen. Door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Hoe staat het nu voor de gelovigen met de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de dood? Dan ga je naar Romeinen 6, dan lezen we in vers 9. Romeinen 6, vers 9. Daarbij weet dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. Waar staat er dan? Hé, de dood voert geen heerschappij meer over hem. Aha. De dood heerst als koning over het hele Adamsgeslacht. Echter. Vers 9. Daarbij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Er is er één waar de dood geen heerschappij meer over voert. En vers 12 voegt toe, naar ons toe, omdat we één geworden zijn met Christus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijke lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Hé, dus niet alleen Christus. Daarvoor kan je zeggen dat de dood geen heerschappij meer over hem voert. Maar omdat dat zo is, wordt ook ons gezegd, laat dan de zonde niet langer als koning heersen. Ja, die macht is dus gebroken. En ook vers 14 nog, van Romeinen 6. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Zo. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. In al deze teksten zien wij dus aan de ene kant die werking van de wet der zonde en des doods. Het is een wet die heerschappij heeft over ieder mens die uit Adam is geboren. En die dus volgens de Bijbel in Adam is. Het is een wet die regeert in ons sterfelijk lichaam. Een wet die we vinden in onze leden. En die wet der zonde, die heerst als koning. En daardoor uiteindelijk het gevolg van de zonde, het loon wat de zonde brengt, is de dood. En daardoor werkt de dood en heerst de dood ook over ons als koning.
Bij die overtreding van die wet, daar is dus geen oordeel op. Bij die wet die in mij is, tot aan de dood.
Zeg het nog eens.
Bij de overtreding van de wet die in mij is, tot aan de dood. Ja.
Ja.
Zegt u net, die hebben we bij ons tot aan de dood.
Ja, tot aan de dood.
Ja, die wet is wel aanwezig.
Ja.
Wij zijn niet
helemaal begrepen dus.
Wij, ja, misschien wordt het wel duidelijker in het vervolg.
Ja.
Wacht even. Wij zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Echter, we zijn niet vrijgemaakt van de aanwezigheid van de wet der zonde en des doods. Dat wilde ik net gaan zeggen trouwens. Totdat dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet en dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoet, zal de aanwezigheid van de wet der zonde en des doods worden gevoeld. Ook door de gelovigen. Romeinen 8 zegt niet dat we worden bevrijd van de aanwezigheid van de wet der zonde en des doods. We zijn wel vrijgemaakt van de veroordeling. En die vrijheid van de veroordeling, dat is al een voorproefje voor de toekomstige vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Wanneer de geest van de adoptie tot zoonschap werkelijkheid wordt en de leden van dit sterfelijke lichaam, waar nu, dat in feite de zetel is, dat lichaam, waar die wet der zonde en des doods als ware aan trekt, letterlijk opzij zal worden gelegd en veranderd zal worden, getransformeerd zal worden, in een verheerlijkt lichaam. Daarom zegt Paulus ook, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het antwoord is, Gode zij dank, door Jezus Christus onze Heer. En wat verwacht hij? In Romeinen 8. De verlossing van zijn lichaam. Dat moeten we niet vergeten. Waar zeg je dat in Romeinen 8? Even zoeken. Vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Als de wet der zonde en des doods, hè, die dus heerschappij heeft, en die, dat we ook kunnen zien dat de zonde dus heerst, en dat die wet der zonde ook de wereld is binnengekomen door de overtreding en de ongehoorzaamheid van Adam, dan is de wet van de geest des levens in Christus Jezus, die ons vrijmaakt, ook de heerschappij, dan niet van de zonde, maar het is dan de heerschappij van de genade, die ook de wereld is binnengekomen, ook door één daad. Wiens daad? De daad van Jezus Christus, een daad van gerechtigheid, niet een daad van ongehoorzaamheid, maar een daad van gehoorzaamheid. He? Namelijk niet de daad van overtreding, maar een daad van gerechtigheid, waarbij hij wordt genoemd de laatste Adam. Hij staat dus tegenover de eerste Adam. En eigenlijk alles wat Adam door zijn ene overtreding, door zijn ene ongehoorzaamheid voortbracht, dat de zonde en de wet der zonde en daardoor ook als gevolg van de zonde de dood de wereld binnenkwam en tot alle mensen is doorgegaan, hij heeft door die ene daad van gehoorzaamheid aan Gods kant, van Jezus Christus, is hij ook door de gehoorzaamheid en door zijn daad van gerechtigheid, door te lijden en te sterven aan het kruis, heeft hij als de laatste Adam, zorgt hij dat niet de dood heerst als gevolg, maar dat nu de genade heerst. Daarom zijn we niet meer onder de wet. De wet der zonde en des doods, maar dus leven we onder de genade. De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal geen heerschappij over u voeren. Ja, we hebben al richting Romeinen 5 en 6 aangehaald wat die wet der zonde en des doods, hoe dat allemaal daarvoor kwam. En dat leidde tot de veroordeling van de mens. Als je naar Romeinen 5 en 6 gaat, om daar te kijken hoe daar ook de wet van de geest des levens eigenlijk van tevoren al aan ons wordt gepresenteerd, die ons dus vrijmaakt van de veroordeling, dan lezen wij in Romeinen 5 vers 16, Romeinen 5 vers 16, het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Kunt u dat vatten in Romeinen 5 vers 16? Dat is het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Het oordeel van die overtreding van Adam leidde dus tot veroordeling. En over die veroordeling heeft Paulus het steeds. En dat is ook die veroordeling die in Romeinen 8 ons wordt gepresenteerd, van zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar de genadegave, en wie is die genadegave? Dat is Jezus Christus. Dat is Jezus Christus. Maar de genadegave, die leidt van vele overtredingen van de mens, niet alleen van Adam, maar ook van alle die uit Adam geboren zijn en daardoor zondigen, maar de genade gaven Jezus Christus, leidde van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus ook Romeinen 5 vers 19. Door één daad van gerechtigheid, staat er. En van wie is dat, die ene daad van gerechtigheid?
Christus.
Dat is van Christus. Door één daad van gerechtigheid komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Ik wil niet zeggen dat iedereen maar verlost is, maar het wil wel één ding zeggen, dat alle gevolgen van die ene daad van Adam in feite door Christus Jezus zijn weggenomen. Ja? Daardoor krijgen allen, daardoor staan ook allen uit die dood, uit de doden, uiteindelijk, op. Ja, dat kan een opstanding zijn ten leven, of het kan een opstanding zijn ten oordeel. Maar de mens staat wel degelijk op. Romeinen 5 vers 21. Daar wordt die twee tegenover elkaar gezet. Gelijk zo, om maar even die tussenzin over te slaan. Gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Net zo als die zonde als koning heerste in de dood, zo heerst nu ook de genade door die rechtvaardige daad van de Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Kun je dat volgen? Dat de zonde heerst als koning en met het gevolg uiteindelijk gaf dat voor de mens de dood. Nu heerst dat tegenover, door die ene daad van gehoorzaamheid, de Christus Jezus kwam, vlees werd, enzovoort, aan de kruis van Golgotha stierf, en zijn bloed gaf ter verzoening en verlossing van de mens. Heerst nu die genade van zijn kant, en met het gevolg van uiteindelijk het eeuwige leven. Zo eindigt ook Romeinen 6 vers 23. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. De zonde, het gevolg de dood. Daartegenover wat God heeft gedaan in zijn Zoon. De genade die God schenkt met het gevolg het eeuwige leven. Wat je vindt in Christus Jezus. In 1 Korinthe 15, dat weet u wel, dat is het opstandingshoofdstuk in de Bijbel. Daar gaat het over dood. En dan gaat het ook over opstanding en het aandoen van onsterfelijkheid, onvergankelijkheid. Dan lezen we in 1 Korinthe 15 vers 45 iets heel kenmerkends over die twee Adams die tegenover elkaar worden gezet. 1 Korinthe 15 vers 45. Aldus staat er ook geschreven. 1 Korinthe 15 vers 45. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levend makende geest. Sommige vertalingen hebben ook de laatste Adam werd gemaakt een leven gevende geest. Een levengevende geest. Hier vind je dus de verrezen Christus als de laatste Adam, die wordt gezet tegenover de eerste Adam, en hij is een levengevende, een levenmakende geest. Hier vind je dus in Christus Jezus een wet, de wet van de geest des levens. Er is maar één die deze wet openbaar heeft gebracht. En dat is Christus Jezus. Daarmee die vertaling, die Engelse vertalingen die vaak hebben, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, is het betere dan dat je dat als ware loskoppelt Die wet van de geest des levens vind je in Christus Jezus. Hij is een levend makende geest. Een levengevende geest. En die geest, die vind je in hem alleen. Want hij is dat. In Adam sterven allen. Die wet van de zonde en des doods, die heerst. En daardoor is de veroordeling onafwendbaar. Maar in Christus Jezus zijn alle levend gemaakt. De wet van de geest des levens werkt en vrijspraak op die veroordeling, Gods veroordeling van de zonde in de dood, die vrijspraak erop volgt. Maar dat ligt allemaal, broeders en zusters, dat zijn dus allemaal zaken, hou vast, hè. Dat ligt allemaal aan Gods kant. Dat is het werk van Jezus Christus. Daar kan de mens niets aan toedoen of afdoen. Hè? Daarom moet u Romeinen 8, laten we maar teruggaan naar Romeinen 8, lezen als vaststaande feiten, als gevolg van het werk van Christus. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is een feit. Maar ook is het een feit, want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is een feit. En we moeten leren in ons leven uit dat feit te gaan leven. En wat vraagt dat? Maar één ding. Geloof. Dat je dat weet. Weet je dat uit dat zekere weten wat geloven eigenlijk is. Geloof is een bewijs der dingen die men niet ziet. Hè? Geloof is een zeker weten. En steeds kom je dat hier tegen. Hè? Romeinen 5 en 6 en 7. Opdat we zouden weten. En je moet het ook weten. Je moet uit dat zekere weten, het geloof moet je leven. Dat je thans nu, niet alleen dat er geen veroordeling meer is. Maar dat je ook nu in Christus Jezus bent vrijgemaakt van die wet der zonde en der doods.
Zeker weten dwingt die wet terug.
Ja.
Zo moet je het eigenlijk.
Alleen als je dat door het zekere weten gaat geloven en eruit gaat wandelen, ga je ervaren dat waarachtig in de praktijk die wet der zonde en des doods zo inderdaad zo dood is als een pier, dat je daar vrij van bent gemaakt. Maar dan moet je wel omarmen dat we met Jezus Christus zijn één gemaakt in zijn dood, dat toen hij gekruisigd werd, wij ook gekruisigd zijn, en toen hij verrees in nieuwigheid des levens, wij ook in nieuwigheid des levens zijn verrezen. En dat we nu een wetmatigheid in ons vinden, namelijk de wet van de geest des levens. Dat leven dat Christus in ons heeft verwekt. Dat opstandingsleven. De nieuwe mens. Een nieuwe schepping. Daar zit het geheim. En wat vraagt aan onze kant? Dat allemaal niet alleen aan te horen zodat we het weten, maar dat we het gaan geloven, dat we het zeker gaan weten en dat we het gaan toepassen in ons eigen leven. En dat we niet zeggen, ja maar. Maar dat we zeggen, Godezijdank, wie heeft mij verlost? Jezus Christus. Ja, het lijkt wel, als je die woorden van Romeinen 8, vers 1 tot en met 4, hè, leest, dat God de woorden zo gekozen heeft, dat daar geen enkele mogelijkheid is, in de gedachte, dat er ook nog iets nodig is aan onze kant, namelijk de heiliging van onszelf, de heiliging van de gelovigen. Niets hier wordt er van ons gevraagd. Er is ook helemaal niets voor ons te doen. Paulus gaat ook in één zin verder. Hè? Hij zegt in vers 2, want. Zo is er nu geen veroordeling meer. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Want. En ook in vers 3, gelijk. Want wat de wet niet vermocht omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in de vlees aan de zonde gelijk, En waarom de zonde? De zonde veroordeelt het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want. Vers 2 en vers 3 zijn eigenlijk directe gevolgen van vers 1. Want. Dat is eigenlijk een uitvloeisel daarvan. Vers 2. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En vers 3. Want God heeft door zijn eigen zoon te zenden de zonde veroordeeld in het vlees. We worden in Romeinen 8 en ook in Romeinen 6 en 7 helemaal niet in twijfel gelaten wat nou de betekenis is dat wij vrij zijn gemaakt. En wat de betekenis is van het woord vrij zijn of vrijheid. Het komt 7 maal hiervoor in dit hele gedeelte. In Romeinen 6 vers 18. Romeinen 6 vers 18. Vrijgemaakt van de zonde. Heb je het? Vrijgemaakt van die wetterzonde. Vrijgemaakt van de zonde. Zijt gij in de dienst van de gerechtigheid gekomen. Geloven we dat? Nee, waarachtig. Dat vraag ik echt aan u. Heel persoonlijk. Geloven we dat? Accepteren we dat? Nemen we dat aan omdat God dat zegt? Daar gaan we om. Vers 20. Dat is de oude situatie. Toen gij slaven waart ter zonde. Dat je onder die wet van der zonde en des doods. Dat je daar ook slaven was van de zonde. Waart gij vrij van de gerechtigheid. Je had daar niks mee te maken. Niks mee van voldoen. Nu is dat helemaal omgekeerd. Wij zijn nu geen slaven der zonde meer. Romeinen 6 vers 22. Dan lees je dat zinnetje. Thans vrijgemaakt van de zonde. Nu vrijgemaakt. Thans vrijgemaakt van de zonde. Nogmaals, geloven we dat? Gaan we eruit leven? Accepteren we dat? Omarmen we zo Christus? Romeinen 7 vers 3. En dan sla ik een aantal zinnetjes over. Romeinen 7. Ik begin weer vers 2. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echt breekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is. Indien zij zich aan een andere man geeft. Ja. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, staat hier. Een vrouw, wordt hier voorgesteld, is getrouwd met een man. Ze zit aan hem vast. Zo zit ik ook vast als mens aan de wet der zonde en des doods. Ik zit er aan vast. Ik kan wel gaan huwen met een ander, maar dan ben ik een echtbreekster. Ik kan wel gaan huwen, zal ik maar zeggen, en me verbinden aan Jezus Christus. Maar wat ben ik dan? Dan ben ik een echtbreekster. Een echtbreker.
Maar,
ja. Kan ik als mens, of kan die vrouw, als vrouw, ooit loskomen van die man, volgens de Bijbel? Dat is onmogelijk. Ze kan hoog springen, laag springen, ze kan in haar leven van alles gaan doen. Maar ze blijft volgens de Bijbel, dat is tegenwoordig niet meer zo, maar in de Bijbelse tijd, zij blijft gehuwd met die man. Hoe vervelend ze het ook vindt. En daar kan ze niets aan veranderen. En als ik als mens, zit ik vast aan die wet der zonde en des doods. En ik kan hoog springen en laag springen, ik kan van alles doen, ik kan me vroom gaan gedragen als een heilige boom, maar ik zal altijd blijven, als ware, verbonden aan die wet der zonde en des doods. Ik ben niet vrij van die wet. Die wet bindt mij. Ik kan daar niets aan veranderen. Die vrouw ook niet. Uitgezonderd één ding. Maar dat staat helemaal buiten controle van die vrouw. Wanneer is die vrouw opeens vrij om te huwen met een ander? En dat ze geen echt breekster meer dan heet. Zodra die eigen man sterft, dood is, dan is zij vrij van de wet die haar aan haar man bond. Maar dat staat helemaal buiten haar controle hoor. Daar heeft ze niets over te zeggen. Zo is het bij ons ook. Er is niets dat wij kunnen doen of wat er in ons gedaan zou kunnen worden, dat ons ooit vrij zou kunnen maken van de wet der zonde en des doods, wat uitloopt op veroordeling. Alleen de dood. De dood van die wet aan ons en onze dood ten opzichte van die wet. Als Christus in feite niet was gestorven, als wij in feite in Christus niet waren gestorven, zouden wij ons nooit kunnen binden met de levende, opgestane Jezus Christus. Snapt u dat? Zijn dood was noodzakelijk, onze dood was noodzakelijk in hem, om ons vrij te maken van de wet der zonde en des doods. En wij konden daar zelf niets aan doen. En die parallel, die trekt hier de apostel Paulus. Die vrouw is vrij van de wet. En kan trouwen en huwen met een andere man. Zo zijn wij ook nu vrij in Christus Jezus van de wet der zonde en des doods zijn vrijgemaakt. En kunnen we heerlijk genieten van een nieuw leven met Jezus Christus. Wij zijn vrij. Toen Christus stierf, stierven wij ook. Ja. Maar dat allemaal spreekt natuurlijk niet het feit tegen dat er in mijn eigen vlees geen goed woont. En dat moeten we ons realiseren. Want op het moment dat Heer Jezus Christus stierf en wij in hem, stierf mijn lichaam toen ook? Nee. Stierf mijn vlees toen ook? Nee. Werd toen van de aarde weggenomen? Nee. Toen ik Heer Jezus Christus aannam als mijn verlosser, wat is er toen veranderd? Ja, het is heel veel veranderd. Maar wat is er niet veranderd? Nou, niet veranderd dat ik naar de hemel ben gegaan, niet veranderd dat ik een ander lichaam gekregen heb, dat ik nu al in een opgestaande staat ben. Nee, er wordt mij allemaal door het geloof een aantal dingen verzekerd. En God zegt dat. En je moet door het geloof leren dat te aanvaarden en vanuit die heilsfeiten, want het zijn heilsfeiten van Christus, te gaan leven. En daar zit de crux. Want ik ontdek in mijzelf, dat in mijzelf, in mijn vlees, geen goed woont. En ik zal zeggen, als gelovige, ontdek je dat nog veel meer dan een ongelovige. Ons vrij zijn van de veroordeling. En onze vrijheid van de heerschappij der zonde. Betekent niet een zondeloze volmaaktheid in het vlees. Het betekent alleen maar een volmaaktheid in de geest. En wat is dan die geest? Dat is het nieuwe leven. En wat is het vlees? Dat is het oude leven. Ja. We moeten dus nooit die ervaring van heiligmaking gaan verwarren met de vrijspraak van veroordeling. Dat doen men heel vaak. Men haalt dat weer door elkaar heen. Volle vrijheid. Volle vrijheid. Dat we ook verlost zijn van de aanwezigheid van de zonde. En de aanwezigheid van die wet der zonde en des doods. Die volle vrijheid, waar wacht die? Die wacht in heerlijkheid. Wanneer het sterfelijke verslonden zal worden door het leven. En de geest van het zoonschap, de geest van die adoptie tot het zoonschap. En dat leven hebben we nu al, die geest des levens, dat nieuwe leven hebben we nu al, reeds als een onderpand van onze erfenis, die boven wacht, die bezitten we nu al. Maar die wordt pas werkelijkheid als wij werkelijk door het lichaam, van ons lichaam worden verlost. En een lichaam ontvangen gelijk aan het zijde. Wij leven nu in de kracht van de opgestane Heer. De kracht van de geest des levens. De kracht van het opgestane leven. Maar dat is nog niet werkelijk voor mij totaal als geheel mens. Het werk der verlossing is in me begonnen. Maar het werk der verlossing zal nog moeten eindigen. Dat ik waarachtig in een verheerlijk lichaam, verlost van de aanwezigheid der zonde, bij Christus mag zijn.
Ja, ik denk steeds aan Colossense 3, die heeft hem al een beetje aangehaald. Wij zitten dan nog behept met dat lichaam. Hè?
Ja.
Maar dan hebben we menselijkheid, die doen wij dan het schuldig, dat wij onze dingen doen zijn. Ja, dat is niemand waar het alleen maar heen, maar wij zijn het ouder. Is dat je leven.
Ja.
Als die dingen op je afkomen, moet je bewust de Heer toebehoren. En dan moet je daar ook aan werken. Dan moet je gaan denken. Dat is een werkwoord. Bedenk de dingen die boven zijn. Ik maak het zelf mee. Als die dingen, of veel dingen op je afkomen. Bedenk de dingen die boven zijn. En dat is geen goedkoopzinnetje meer.
Nee.
Want wij zijn gestorven en die leven is in Christus verborgen in God.
Ja. Daar is ons leven.
Dat is geen geloof, maar dat is een werkelijkheid die je.
Ja. En zodra je dat doet, dan ontdek je dat je inderdaad vrijgemaakt bent. Maar ga je daarentegen je bezighouden met de dingen van deze aarde, en je daar je hele hart op zetten zelfs, ja, dan ga je onderuit. En dan ontdekt dat je inderdaad de Romeinen 7, dat er in mij, in mijn vlees, woont geen goed. En wat ik wens, zeg je, ontdek je dan, hé, dat doe ik niet. En precies wat ik niet wil, dat doe ik, ontdek je dan. Die wet ontdek je dan. Die wet, die regel, die wet der zonde en des doods. Ja. Ik wil u als laatste nog wijzen op die merkwaardige woorden van Romeinen 8 vers 3. Daar staat namelijk, want wat de wet, en dat is de oud-testamentische wet, de wet van Mozes, niet vermocht. Want die wet zei, je moet dat doen, en als je dat doet, zal je leven. Nou, geen mens was daar toe in staat, hè, omdat zij zwak was door het vlees. Geen mens, de mens is zelfs zwak om zich aan die wet te houden. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, in een lichaam, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, want die zonde die moest worden veroordeeld, en wel om de zonde, die wet der zonde, de zonde die is binnengekomen in de wereld, de zonde veroordeeld in het vlees, in het lichaam van Jezus Christus, opdat de eigen wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Ja. Merkwaardige woorden. Eigenlijk staat dat God zond zijn eigen zoon in de gelijkenis van het vlees der zonde. In de gelijkenis. Ja. Het vlees was echt. Christus heeft echt onder ons getabernakeld. In vlees. Het woord is vlees geworden. Hij heeft een lichaam aangenomen. En het was in de gelijkenis van het vlees der zonde. In de gelijkenis van een lichaam die wij allemaal kennen. Maar het was in de gelijkenis. Het was niet het vlees der zonde wat hij aannam. Want zelf kende hij geen zonde. Hij had geen zonde natuur. Vandaar ook de hele maagdelijke geboorte in de Bijbel. En in dat vlees, in een lichaam dat geleek op het vlees der zonde dat we allemaal hebben, In dat lichaam veroordeelde God de zonde en in dat lichaam op het hout droeg Jezus Christus de zonde weg. En gaf hij als het lam Gods, pleegde hij ook verzoening voor alle zonden. In het lichaam van zijn vlees. En in het lichaam van hem, door de dood, vinden wij dus onze vrijheid, onze rechtvaardiging en onze nieuwheid des levens. Dus heeft hij door zijn lichaam, door zijn lijden en sterven, aan het licht gebracht. Het lichaam waarin hij leed en waarin hij stierf, waarin hij de zonden wegdroeg op het hout en waarin hij ook in nieuwigheid des levens verrees als een levendmakende, een levendgevende geest. En die levendgevende geest, die brengt voort dat de genade heerst. Dat de leven is voortgebracht, onvergankelijk leven. En dat werkt in ons, dat is een wet. Dat is een wet van de geest des levens. En die moeten wij in ons leven als ware laten werken. Hoe? Door dat te aanvaarden, door dat te geloven. Door ons hart te richten op Christus. Ja. Ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die niet naar die oude mens wandelen, die niet naar het lichaam wandelen, maar naar de geest, naar Christus, naar die wet van de geest des levens.
De volgende keer. Stalin zegt dat mooier, in gelijkheid des zondige lichaams.
Ja, in gelijkheid.
In gelijkheid is toch,
ja,
geeft de diepere betekenis als gelijk.
Ja.
Gelijk is een...
Nou, in gelijkheid, het leven erop. Het was niet gelijk. Een,
ja.
Het was dus niet volkomen hetzelfde.
Nee,
goed, we gaan de volgende keer gaan wij...